En met op de achtergrond van Studio Kleedkamer 4 de gezellige droger en de gezellige wasmachine tegelijk, kunnen jullie gaan luisteren naar aflevering 14 van de Kleedkamer 4 podcast. Hierin is Charlotte te gast, Charlotte Meinersma van Charlotte's Law. Charlotte's Law, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Charlotte is juriste en fotografe en maakt een blog over juridische zaken op een laagdrempelige manier. Veel plezier bij aflevering 14.
Gooi ik hem aan, want misschien is het aardig dat je begint bij het begin, want je bent als fotografe begonnen, hè?
Ja, ik ben tijdens mijn studie als fotograaf begonnen. Dus ik heb me in 2009 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak. En dan in de fotografie. Ja. En dat is later dan dus... ik studeerde gewoon rechten. Dus daar is later dan bijgekomen dat ik ook juridische dienstverlening ging doen. En weer later is dat dan weer omgezet naar een BV zelfs, omdat ik personeel had. Ja, dus als fotograaf begonnen, ja.
Hey, en wanneer ben je dan meer richting het juridische gedeelte gaan toewerken?
Ik zat op Twitter. Dat was eigenlijk het sociale medium dat ik het meeste gebruikte. En omdat ik zelf fotograaf was, had ik natuurlijk ook veel fotografen als volgers. Dus daar kwamen daar eigenlijk al vaak wat juridische vragen die ik beantwoordde. En dat was toen zelfs dat er allemaal mensen waren die gewoon geen idee hadden van auteursrecht en wat dat dan was. En weet je, dan geef je zo even een beetje advies voor zover dat dan gaat, om 140 tekens. Dus dat was daar al een klein beetje begonnen. En na mijn afstuderen ben ik eigenlijk min of meer meteen ook als jurist verder gegaan. Een website voor gebouwd. Het begon ook echt voor 80% zeg maar, met mijn klanten uit social media.
Oh, zo, ja. Dus dat was een goede basis eigenlijk om te beginnen.
Ja, voor mij wel. Ja, want dat was het enige netwerk wat ik had, zou je ook kunnen zeggen. En mensen kenden me daar al als fotograaf en als jurist. Ze wisten ook wel heel goed dat ik ook wat van de inhoudelijke kant wist. En ook van de juridische kant. En ja, daar had ik wel al een beetje een netwerkje opgebouwd. Dus dat was in die zin ook gewoon het makkelijkst.
Ja, was je toen al in die fase al, ben je al iets gaan lezen over content of ben je gewoon begonnen? Hoe dacht je daar al toen over na?
Ik heb niks gelezen over content.
Nee.
Mijn schoonvader is wel marketeer van opleiding. Oh ja. En hij had het ook wel gehad over guerrilla marketing en dat boek van, hoe heet dat, Jay Levinson of zo.
Ja.
Die inmiddels is overleden. Dus dat boek heb ik gekocht en daar stond wel wat in over, nou, je moet samplen. Je moet mensen een klein beetje geven van wat je weet of wat je kan. Dus als je een dienstverlener, als je een kapper bent, dan ga je misschien gratis ponies knippen. Als je een winkel hebt in het een of ander, geef je echt samples weg. Als je iets met kennis doet, dan moet je kennis weggeven. Dus bijvoorbeeld een lokaal sprekersklussen doen, maar dan gratis, dat soort dingen. Lokaal sprekersklussen gratis, dat hebben we niet in Nederland. Nee. Kennis samplen. Ja, ik kan moeilijk tegen mensen zeggen, oh ja, nee, kom maar voor je halve algemene voorwaarden of zo. En daar hebben ze dan helemaal niks aan.
Nee.
Dus toen bedacht ik, oké, maar hoe kan ik eigenlijk dan wel kennis samplen? Hoe kan ik dat wel een beetje weggeven? Zodat mensen er toch ook wat aan hebben. Dat ze dus zien wat ik kan. Dat ze me leren kennen. Zonder dat ik meteen alles weggeef. En toen dacht ik, ik moet gaan bloggen. Dat is mijn kennis sampling. Dus dat ben ik gaan doen. En ik kreeg eerst ook nog hele boze mails van allerlei advocaten. Want je bent bloggen, je bent kennis aan het weggeven. En nu neem je klanten van ons af. Want die komen dan dus niet meer bij ons. Dus ik denk, ja, ik vind het schattig of zo. Maar door een blogpost, tuurlijk geef je een klein beetje kennis weg. Maar als iemand daar al mee geholpen is, dan had dat dus nooit een serieuze klant kunnen zijn. Want ze hebben dan een beetje kennis. Wees blij dat je ze op die manier gratis geholpen hebt. En als ze dus meer willen weten en er niet uitkomen omdat zo'n blogpost veel te algemeen is, dan worden ze juist klant.
Ja, dus ideaal.
Dus ik was in die zin ook echt wel een van...
Je begon eigenlijk met een soort tweetrapsraket van ik moet een klein beetje weggeven en daardoor worden mensen geïnteresseerd. Dat was eigenlijk jouw basis van de hele contentstrategie.
Ja, de basis was zeg maar de sampling. Wat kan ik doen uit dat boek van Jay Leveston met mijn juridische dienstverlening?
Ja, want hoe kwam je dan aan je onderwerpen? Is dat een kwestie van zitten en uitschrijven? Of hoe dacht je daar dan over na?
Ja, nou dat was toen wel nog lastig in die zin dat ik daar zo erg als jurist in zat. Ik dacht, oh, ik moet echt geen voorbeelden gaan noemen en niet te veel mening. Want dan gaan mensen zichzelf allemaal veel te veel vergelijken met zo'n voorbeeld. En dan denken, nou en zo zit het dus en zo zit het dan helemaal niet. En dat ik ook echt wel voor mijn aansprakelijkheid een beetje bang was. Ja. Het waren in het begin ook echt hele korte blogjes. Vaak helemaal niet goed met een intro en een afsluiting en zo. En helemaal ook niet zoals je het op school leert hoe je een artikel moet schrijven of zo. Nee. Dus de onderwerpen waar ook echt een beetje, ja, oké, wat kwam ik bijvoorbeeld tegen op Twitter of als ik met ondernemers sprak, waar hadden ze vragen over of waar gingen dingen wel eens mis? Hè? Wat zag ik gewoon misgaan? Ja. Ik dacht, oh, daar moet ik over schrijven. En in het begin was het. Schreef ik 1 blogpost per maand of zo. En was het ook allemaal niet regelmatig. En ging het over algemene voorwaarden. Maar dan was dat dus wel echt zo'n blogpostje van 2 alinea's. Dat was het dan.
Ja, je hoorde iets en dan dacht je, oh, leuk onderwerp. Daar ga ik eens iets over schrijven gewoon. Dat was een beetje het principe.
Ja, maar dus wel super informatief. En dus eigenlijk ook wel heel zakelijk. En dan weet je dan wel met van die geprobeerde titels als help, algemene voorwaarden of zo.
Oh ja.
Zo
iets
dergelijks.
Van je clickbait-achtige denkwijze toch wel.
Kijk, dat lees je overal. Hè. Je moet een titel hebben die mensen aanspreekt. Want als ze op die titel, dan klikken ze daarop en dan lezen ze verder. Ja. Dat vond ik later ook wel weer lastig. Dus ja, nee, maar voor je SEO moet je dan weer hebben dat je het beschrijvend is. Dan dacht ik, beschrijvend is saai. Dus op beschrijvend gaan ze weer niet klikken. Dus in die zin, ik ben ook niet goed in titels. Nog steeds niet. Maar het is niet meer zo rampzalig als help, algemene voorwaarden.
Ja, hey, en hoe hield je een beetje bij of het wat opleverde? Of het in ieder geval om te beginnen views opleverde?
Nou ja, Google Analytics. Hè, dat heb ik natuurlijk wel gewoon meteen geïnstalleerd.
Ja.
Dus dat hielp. En ik kreeg toen ook echt wel. Ja, heb je toch een beetje een klein clubje ondernemers die je kent. En waar je dan wat contact mee hebt of zo. En daar kreeg ik veel feedback van of reacties van. Of dat er nog vragen kwamen omdat ze dus zo'n blogpost hadden gelezen. En daardoor wist ik dat het werkte. En dat heeft er juist ook voor gezorgd. Ik dacht, oh wauw, oké, dit werkt. Oh, nu moet ik vaker gaan bloggen. Nou, toen werd het van, grofweg één keer in de maand als ik dat al haalde. Al meer naar iets van 1 in de 2 weken. En vervolgens naar 1 in de week. En toen werd het eigenlijk al 2 keer per week. En toen dacht ik op een gegeven moment, nu kan het dus eigenlijk niet meer over rechtspraak bloggen. En dat wil ik eigenlijk wel heel graag. Dus maar dan kan ik niet een van die anderen ervan afsnoepen. Dus dan ga ik 1/3 keer per week bloggen. Dus dat heb ik ook 1 paar jaar lang gedaan. Maar dat is vooral door alle reacties. Eigenlijk door Google Analytics en door in eerste instantie natuurlijk ook reacties onder blogposts. Die heb ik later uitgezet. En gewoon reacties per mail of mondeling of.
Je kreeg gewoon vragen van, ik heb dit meegemaakt en kan dit dan? En gewoon inhoudelijke vragen erover.
Ja, echt gewoon van, ik heb een klant gehad, toen ging dit en dat mis. Of gewoon echt inhoudelijke vragen. Maar wel, dan hielp ik iemand daar al wel mee. En dacht ik, dit kan ook wel een goed onderwerp zijn voor een blogpost meer in het algemeen.
Ja, zo dacht je verder. En je ging steeds meer bloggen uiteindelijk.
Ja, omdat ik dus zag wat het opleverde.
Ja, tof.
En dat ik daar ook echt klanten mee aantrok. Omdat mensen echt dachten, fijn, je hebt erover geblogd. Maar mijn situatie. En dan komt ze altijd ook zeggen, jouw situatie, dat is heel specifiek. Daar kan ik je dan niet nu in 5 minuten mee helpen. Maar we kunnen wel een afspraak plannen voor een adviesgesprek. Of ik kan je gewoon meteen helpen met juist de algemene voorwaarden opstellen. Of noem het maar.
Kan je nog herinneren, want je hebt het nu inderdaad over die klanten. Je had views, leverde het op, zag je met analytics. Je kreeg inhoudelijke reacties. Hoe zag je dat het ook werk opleverde? Ja, mensen gingen bellen, maar specifieker, hoe lang duurde dat voordat het een beetje op gang kwam?
Nou, direct.
Ja? Mensen kunnen meteen vragen stellen.
Ja. Ja, sterker nog, er zijn... Ik heb ook meteen bijvoorbeeld vragen gekregen of ik blogpost voor anderen kon schrijven.
Ja.
En op die manier... Ik bedoel, mensen zeggen ook gewoon letterlijk... Ik heb daar en daar een blogpost van je gelezen.
Ja.
Of ik heb die en die blogpost van je gelezen.
En toen zei je... Ja. En toen zei je van, nou, ik kan het probleem oplossen. Maar ja, dan moet je gewoon het uurtarief betalen en dan gaan we aan de slag.
Ja, precies. Ja, of gewoon een tarief voor een specifiek product, zeg maar. Voor een document of zo. Ja.
Ja. Want ik zag op jouw website ook dat je allerlei producten hebt. Ging je ook op een gegeven moment die vragen die je kreeg en de producten... Ging je dat op elkaar afstemmen uiteindelijk? Ik bedoel... Ging je het perfectioneren, dat hele systeem wat je eigenlijk soort intuïtief had gebouwd?
Ja, het is wel zo. Je zegt, er komen steeds bepaalde vragen weer terug. En hoe kan ik zorgen dat ik dat faciliteer in feite? Hè? En dan meer met alleen maar een blogpost. Want dat is leuk, maar als iemand me mailt en het is duidelijk dat iemand eigenlijk gratis advies wil of weinig budget heeft... terwijl mijn tarief toen veel lager lag dan het nu is, hoor. Maar het is toch veel, ik wil mensen wel kunnen helpen. En hoe ga ik dat doen? En dat ik er zelf ook nog wat aan overhoud. Maar dat het dus niet een blogpost is waarop iemand weer gaat bellen en eigenlijk alleen maar nog meer vragen heeft. En zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan. Dus het is echt een beetje begonnen met een soort standaard cookieverklaring voor bloggers voor 10 euro of zo. En dat is toen ook... Ik heb het ook echt zo'n beetje gezegd... Nou, ik heb de Law Store geopend... Want ik was ook echt wel een van de eerste juristen die dat aanbood. Ja. En toen hebben ze me daar nog over geïnterviewd bij BNR. Toen was hij dus ook... Ik viel iemand van Stibbe, geloof ik. En nog iemand van een ander kantoor. Echt van die grote joekels. Ja, en dat kan helemaal niet voor een tientje. En het was allemaal helemaal niks. Het was echt... het was allemaal heel vreselijk, was het. En ook als ik dacht, ik vind het leuk, maar mijn uurtarief was toen, weet ik veel, 60, 69 euro per uur of zo. Dus zo'n standaard cookieverklaring, die ook super, super standaard is, ook echt eigenlijk in die zin maar voor een heel beperkt publiek, want anders dan zou die cookieverklaring al niet meer voldoen.
Nee.
Dat kon dus best wel voor een tientje, want was ik misschien dan, weet ik veel, 2 uur mee bezig geweest om dat te maken. Dus als je daar maar een aantal klanten voor hebt, heb je het er al wel weer uit. Hè? Dat valt dan eigenlijk best nog wel mee.
Merkte je ook, zeg maar, jij was beginnend, online, jong en van alles. En, ging je ook een beetje rebelleren? Ik kan me best voorstellen dat dat werkt namelijk.
Ja, en nog steeds wel. En dat vinden mensen ook, dat vinden advocaten heel erg vervelend. En die vinden dan dat ik een heel vreemd beeld heb van advocaten.
En dan doorgaan, zou ik zeggen. Ja.
Ja, en dan denk ik altijd, misschien hebben jullie meer een vreemd beeld van jullie zelf.
Ja.
Dus ik wil ook absoluut niet bij die club horen. En dat komt natuurlijk wel een beetje uit dat rebelse voort, Dus daardoor heb ik ook wel weer hele leuke contacten gekregen met marketeers en business developers die dan weer voor advocatenkantoren werkten bijvoorbeeld. Dus dat heeft ook wel, zo ben ik ook wel echt weer in contact gekomen met andere marketeers waar ik weer van alles van geleerd heb. Dus dat rebelleren heeft me ook altijd wel op allerlei verschillende vlakken heel veel opgeleverd.
Want het leverde ook heel veel PR op, hè?
Dat heeft nog wel eventjes geduurd voor mijn gevoel. Dus waren in eerste instantie wel de contacten. Maar omdat ik bijvoorbeeld ook een keer op zo'n beurs ben gaan staan, een soort B2B beurs bij een webwinkel eventje.
Ja.
En toen zag ik dat alle andere bedrijven die daar stonden, dat waren... Weet je, met leuke verpakkingsmaterialen of ook marketingbureaus. Of allemaal leuk en vrolijk. Weet je, sta ik daartussen als jurist. Hoe trek ik de aandacht van die mensen? Hoe zorg ik ervoor dat ze niet doorlopen? Dus ik moet een banner hebben met iets waardoor ze opkijken en op zijn minst hun pas vertragen.
Ja.
Ja, of blijf staan of langzamer lopen. Zodat ik de tijd heb om die stap naar voren te zetten en ze aan te spreken. Ja, dat werd oploskoffie. Dat is blijven hangen. Toen werd ik genomineerd voor de Viva 400. Daar is ook dat hele oploskoffie blijven hangen. Dat vonden ze allemaal heel tof. Toen is daar ook zo'n columnpje, ik denk gewoon van Volker Jensma of zo, ook over oploskoffie verschenen. En dat hij dat dus ook helemaal niks vond. En het is allemaal vreselijk wat ik doe. Het kan allemaal echt niet. Heel jurist onwaardig allemaal.
Oploskoffie is dat je, even voor de luisteraars, dat je zeg maar onder een bakje koffie het probleem eigenlijk een soort van aanpakt of oplost, hè?
Ja, uiteindelijk is dat dus geëvalueerd tot gewoon adviesgesprek.
Ja,
en inmiddels zijn dat ook sparringssessies met andere ondernemers over hele andere dingen dan juridische zaken. Dus als iemand wil weten hoe ik mijn marketing inricht, ja, prima, mag je ook een oploskoffie boeken. Als je wil sparren over je verdienmodel, ja, prima, je boekt ook maar een oploskoffie. Dus het is zelfs uiteindelijk breder geworden. Maar het was dus vooral, de oploskoffie was de koffie die alles oplost. En dat is een beetje het idee. En dat is eigenlijk blijven hangen. En daar heb ik uiteindelijk, het is gewoon ook echt een dienst van gemaakt. Terwijl het ooit alleen maar bedoeld was als een woord om mensen te laten stoppen.
Ja, want is dat altijd wat je gedaan hebt, zeg maar, elke keer van als mensen je een vraag mee hadden of zo, en dat combineerde je eigenlijk met hoe je was, of hoe je in elkaar zit en wat je leuk vindt. En dat werd eigenlijk een product elke keer. Want je kan bij jou zelfs koffiebekers kopen, hè?
Zeker, ja, dat is belangrijk, koffie.
Ja zeker.
Belangrijke dingen moet je wat mee doen. Nee, zeker. Ja. Ja, ik heb opvouwbare koffiebekers, die ik inmiddels ook verkoop. Maar die geef ik dan dus ook wel eens weg aan relaties en zo.
Ja.
Dus dat is met meer van dat soort producten die ik dan wel heb laten maken. Werkt dan deels een beetje als marketing en deels dus ook gewoon om echt aan relaties weg te kunnen geven en deels om te verkopen. Ik heb ook notitieboekjes met Break the Rules, Not the Law. Katoenen tasjes. In die zin heb ik best wat meer producten. Webcam covers. En die zijn dan eigenlijk ooit gekocht om weg te kunnen geven op bepaalde momenten. Waren er mensen die gewoon zeiden, oh wat leuk, kan ik er ook een krijgen. Is goed, kun je kopen. Maar dan, weet je zeker zoiets als die beker, die is ook heel duur om in te kopen. Dus dat is niet dat ik daar mijn geld mee verdien. Dat gaat min of meer tegen kostprijs de deur uit. Ja. Zo heb ik ook een inhaker gehad op Rumach, die toen helemaal aangevallen werd op Twitter. Afgelopen voorjaar.
Ja, met Arjen Lubach.
Precies. Dus dat was. Arjen Lubach had hem op twee manieren. Hè? Dus Rode Kruis en dat auteursrecht. Ja. En ze waren natuurlijk ook bij College Tour geweest. En toen ging het ook al een beetje over dat auteursrecht. En dat ze teksten jatten en dat helemaal niet zelf verzinnen. Het was something something en grijs gebied. Dus ik had daar al een video over opgenomen en dat had ik ook al gecommuniceerd op Twitter. Ik heb daar een video over opgenomen. Die zal ik binnenkort weer een keer publiceren. Ik dacht, ik tease alvast een beetje. Dat werd toen trouwens opgepakt door Arjen Lubach. Die heeft me nog gebeld met, heb je het al klaar? Kunnen wij dat gebruiken? Ik zei, nee, het ligt bij de editors. Ik heb alleen maar gewoon, de video die is opgenomen, maar nog niet bewerkt.
Ja.
Maar die kan ik je wel opsturen. Maar dat was uiteindelijk een te genuanceerd verhaal. Dus dat heeft hij niet gebruikt omdat het te genuanceerd was. En ik natuurlijk uiteindelijk wel gezegd heb. Wat Rumach doet is voor een heel groot deel teksten gebruiken waar überhaupt dan geen auteursrecht op rust. Of ze veranderen het allemaal ook zo dat er eigenlijk niks aan de hand is. Soms zal het wel een probleem zijn, maar heel vaak ook niet. En dat was natuurlijk niet de boodschap die ze naar buiten wilden hebben.
Nee, het moest wel een duidelijke boodschap. Ja, ja.
Precies, maar toen wist ik dus wel dat het die zondag bij Zondag met Lubach zou komen. Dus toen heb ik denk ik die zaterdag of zo dus wel nog alles laten editen en het online gegooid. En ik heb toen ook, had ik van iemand al een shirtje gekregen met hashtag kutjurist erop. En toen had ik voor de grap gezegd, maar dan kan ik ook van die Rumach truien en shirts gaan maken. En dan doen we met grijs gebied. En dan, dus het is dan ook zo'n grapje. Maar binnen 24 uur had ik in mijn shop gewoon opgeregeld met zo'n drukkerij in Rotterdam. Ik zei, kan ik het zo met jullie organiseren dat als ik zo'n order binnenkrijg, dat ik hem dan naar jullie doorzet en jullie dat dan maken. En dat we de ontwerpen gewoon alvast naar jullie doorsturen. En eigenlijk gewoon een beetje moet doen. Ja, was goed. En toen kwam hij met een prijs en dat zat dan, weet je wel, net over zo'n grens. Ja, kan er 5 cent af? Ja, er kan 5 cent af. Nou, top. Dus daar verdien ik ook geen zak aan. Sterker nog, de ideal kosten betaal ik. Ja. Maar zeker in het voorjaar hebben we dus, toen was er wel al corona en zo, best wat van die truien verkocht met voornamelijk grijs gebied erop. En ik had er voor mezelf ook nog een trui laten maken met kutjurist erop. Ze waren allemaal juristen die zeiden, oh, kan ik niet ook zo'n trui krijgen? Van, nou ja, dat kan wel. Staat niet in de shop. Moet je even de geheime backdoor gebruiken en dan kan het wel. Ze lopen nu ook gewoon andere juristen rond met een trui met hashtag kutjurist erop en daaronder mijn logo.
Geweldig.
Nou, ik vind het echt geniaal.
Ja.
Dus ik verdien daar...
Niet, verdien natuurlijk niet miljoenen, maar dat is heel veel PR-waarde natuurlijk.
Precies. Omzet is nul. Hè. Het kost me geld. Ja. Maar ja, er lopen wel mensen rond met mijn logo. En het zijn wel teksten waarover je gesprekken kunt beginnen.
Ja.
Dus weet je, dat helpt natuurlijk meer dan iets anders.
Ja, we begonnen inderdaad. De vraag was eigenlijk inderdaad van, let je altijd op vanuit de vraag hoe je daarop kan inspelen? En het antwoord is dus ja. En daar moet je eigenlijk altijd mee bezig zijn. En dat eigenlijk in die zin ben je ook gewoon marketeer uiteindelijk.
Ja, ik noem mezelf ook wel amateur marketeer.
Ja.
Ik heb er geen opleiding voor gevolgd, alleen wel boeken gelezen. Als ik een vraag heb, dan schroom ik ook zeker niet om die op Twitter te stellen in de hoop dat er wat marketeers zijn die reageren. Er zijn wel wat specifieke mensen waarvan ik hun expertise ken, die ik soms nog wel eens wat durf te vragen. Dat denk ik, als het maar niet te veel is, dan moet dat kunnen.
Ja.
En het is ook heel veel gewoon doen en uitproberen, kijken wat werkt en als het werkt, dat doorzetten.
Ja, en het principe, de motor is altijd hetzelfde. Je maakt iets waarmee je een voorproefje geeft. Daardoor denken mensen, hey, leuk, die ga ik eens bellen. En dat is eigenlijk altijd wat je aan het managen, die fase daartussen. Dat is eigenlijk wat je altijd aan het doen bent.
Ja, en weet je, en het kan best wel zijn dat wat ik weggeef in een blogpost of een video of zo, dat voor mensen ook al genoeg is. Ja. En dat ze me niet meer bellen. En dat vind ik ook helemaal prima. Want dan was hun vraag te klein. Dus dan zou ik daar eigenlijk ook al niks meer aan verdiend kunnen hebben. Of dan was ik heel veel tijd kwijt geweest aan de communicatie eromheen en zo. Dus dat vind ik dan ook helemaal prima. En dan is vooral als de vraag groter is. Ja, dan kan ik ze inderdaad helpen met iets anders. En dat probeer ik dan dus ook weer op verschillende niveaus te doen. Dus een beetje de do-it-yourself kant in de store. En daarna het echte maatwerk. En ja, ik lever dan geen semi-maatwerk, zeg maar. Hè, wat heel veel juristen natuurlijk doen, die gewoon modelletjes hebben liggen, een paar vragen stellen, 3 zinnen in een document veranderen en dat verkopen.
Ja,
weet je, prima. En als iemand dat goed genoeg vindt, ook goed, maar dat vind ik niet leuk om te doen, dus dat doe ik niet.
Nee, en je vertelt even een goed principe van net noemde je al het principe, zeg maar, ik geef iets kleins weg en dan daardoor worden mensen getriggerd. Het tweede principe wat je hanteert is, zeg maar, als het persoonlijk is op maat, dan is het, gaat het geld kosten. En als het algemeen is, kost het geen geld uiteindelijk. En iets daartussenin natuurlijk, daar moet je een beetje mee spelen, kan ik me voorstellen. Ja, dus die boek is daartussenin natuurlijk.
Precies, dus gratis is, zijn de blogs en de video's. Daartussenin is als het in de store staat. Dus dat zijn mijn boeken, hè, voor zover die nog niet uitverkocht zijn. Of e-books, wat trainingen, wat documenten die je kunt downloaden. Zoals een sommatiebrief bij een inbreuk op online auteursrecht. Nee, weet je, kun je redelijk standaardiseren. En met wat uitleg kunnen mensen dat goed zelf invullen. Nou, dus die uitleg zit er dan bij. En dat heeft heel veel mensen ook echt al geholpen. Ja, dat is zonde om dat elke keer maar maatwerk te doen. Want dan ben je daar meer kosten aan kwijt dan dat je misschien op kan leveren aan schadevergoeding.
Ja.
Dat wil je natuurlijk ook niet hebben. Dus ja, in die zin zijn er ook, is het inderdaad gratis. Iets voor een relatief laag tarief en waarbij je dus ook meer zelf moet doen. Of maatwerk. Ja. Dat zijn een beetje de 3 niveaus die ik aanbied.
Hey, en je vertelde net al iets over video. Dat speelt natuurlijk volgens mij in jouw hele strategie ook een hele voorname rol tegenwoordig. Wanneer ben je daarmee begonnen eigenlijk?
Kijk, het allereerste videootje dat ik gemaakt heb is toen ik ook voor Viva 400 geweest. En toen had je ook nog zo'n ZZP award of zo. Ik weet niet hoe die heet.
Bloggie?
Nee. Nee, ik weet, nee, echt iets met ZZP, ik weet het niet. Freelancer misschien, nou ja, zoiets. Geen idee. Ja, zoiets denk ik. Dus daar had ik een videootje voor opgenomen. En toen kwam ik ook al met onderwerp over Google Glass bij de NOS. Mm. Dus die hebben geript, hartstikke illegaal. En ook op YouTube gezet. Ja, want je wil dat toch bewaren, hè? Joh, NOS. Dat was toen, vond ik dat ook nog wel heel erg soort van, oh wauw. En nu denk ik, ja oké.
Oké, echt heel nieuws.
Wanneer komen ze weer een keer uit je deur aan?
Ja, ja.
Het is alweer een paar maanden geleden, jongens. Ja. Nee, heel flauw. Dat is heel
nee, maar nu, toen was er natuurlijk een ding, NOS en zo. Maar,
dat
maar,
was wel voor mij echt, weet je wel, ik ook echt zenuwachtig voor was. En dat ik ook echt nog niet, eigenlijk nog helemaal geen contact had gehad met de pers. En dat ze... een quoteje dat ze van me wilden hebben, dat ze ook 10 keer moesten uitleggen, dat het toch nog korter moest. Echt ze van, nee, maar ik moet mand worden. Ja, dat zeiden ze niet, maar dat is wel de associatie die ik nu heb.
Mand. Ja.
Dus, ja, ja, mand. Hè? Kan nog korter. Ja.
Ja. De wet van Maxime.
Ja, precies.
Maar hoe ging je toen iets bedenken? Iets met video, oké, maar je ging denk ik wel nadenken over wat moet het dan zijn?
Toen ben ik begonnen en toen heb ik op een gegeven moment wel... Weet je, ik wist wel, ik moet wat met video.
Ja, iets met video.
Maar ik durfde ook niet zo goed. Ik moest daar echt wel een drempel voor over.
Ja.
En toen zat ik op kantoor en ik had zo'n IKEA zit-staatbureau.
Ja.
En toen had ik zo... Want ik had wel... ook echt ook dacht, oké, dan koop ik die vlogcamera. Weet je wel, die Canon 7X of zo, wat is het?
Ja, waar jij mee vlogt.
Ja, ik dacht, want dat is dus dan handig. En dan heeft dat een schermpje. En dan kan ik mezelf dan tenminste in terugzien. En dan kan ik hem makkelijker scherp stellen. En dan kan ik het gewoon zelf. En, want als fotograaf was ik ook nooit goed in zelfportretten. Oh, ja. En dat goed scherp stellen of zo. En toen heb ik op een gegeven moment gewoon, weet je, mijn statief lag thuis en niet op kantoor. Dus ik had dat bureau maar gewoon even zo omhoog gedaan. Ja. En naar die camera erop. En ik dacht, ik moet het gewoon maar even opnemen. En het moet maar gewoon gebeuren. Ik moet die drempel over. En dan knal ik het op YouTube. En dan is het klaar.
Ja.
Nou, prima. Dus ik dat videootje gemaakt. Begin eraf geknipt, einde eraf geknipt. Nou, misschien dat mijn vriend toen nog wel... daar al wel iets van een introotje en een outrootje overheen had gezet. Van ja, zonde als je dat niet doet of zo.
Ja.
En toen kreeg ik van allerlei mensen heel goed bedoeld en echt ook heel lief verteld, maar allemaal feedback met, weet je wel, dat licht niet goed was en het geluid beter moest en de hoek niet goed was en nou ja, et cetera, et cetera.
Ja, ja, je bent gewoon begonnen.
Ja, en dat was echt, ik dacht, ja, ik weet het allemaal wel, jongens. Ik zie ook wel wat er niet goed aan is. Maar ik moest die drempel over. Dus nou ja, na 2 video's of zo ben ik toen weer gestopt. Heb ik niks meer geüpload, omdat die drempel zo groot was. En iedereen me zo wilde helpen om het te verbeteren, dat...
Irritant werd.
Stapel werd. Ja, nou ja. Ja, nee, nou, ja, niet eens irritant, maar dat ik gewoon... Tuurlijk. Ik ben dan te perfectionistisch. En ook dat, ja, jullie hebben wel gelijk, maar ik moest die drempel over en nu is het toch niet goed genoeg.
Nee.
Dus nou ja. Dus dan heb ik echt een jaar of zo. Misschien wel iets langer nog. Geen video's meer gemaakt. Zo. En toen dacht ik, ja, ik moet het echt gaan doen. Ik moet het gewoon gaan doen. En nou ja, ik had een fotocamera waar in principe ook gewoon nog wel mee kon filmen. Dus die op het statief gezet. Misschien daar dus nog wel een microfoon bij gekocht of zo.
Ja.
En aan mijn vriend gevraagd of hij dan kon helpen, zodat hij hem even scherp kon stellen en aan kon zetten. En dan mocht hij ook de ruimte wel weer uit, weet je wel.
Dan mocht hij wel weer weg.
Nou ja, ik geloof dat de eerste paar keren dat we dat wel zo gedaan hebben, ja. Omdat ik anders op hem ging letten en daar zenuwachtig van werd. En nou ja, dus zo is dat dan langzaam steeds verbeterd en dingen toegevoegd en een betere microfoon gekocht en toen nog maar even een ringlichtje gekocht en nou ja, werd ik steeds minder zenuwachtig en ging het steeds soepeler en dan is het ook echt wel een kwestie van doen en nou ja, nu gaat dat steeds beter, dus sindsdien ben ik video's gaan maken, juridisch inhoudelijke video's en daar ook wat meer in gaan verdiepen met, nou, wat is nou de ideale lengte? Nou, en dat, weet je, dat blijft dan een lastig dingetje, maar ik probeer ze dus zeg maar zo rond de 5 minuten te houden.
Ja.
En toen deed ik het 2 jaar, denk ik. Ja, volgens mij. Of nee, het was voor mijn 100ste video.
Oh ja.
Dat ik aan mensen vroeg, oké, wat willen jullie dan als onderwerp nu zien voor mijn 100ste video?
Ja.
En toen kreeg ik echt op 1 antwoord na allemaal mensen die zoiets zeiden van, A Day in the Life, weekvlog, iets persoonlijks, zeg maar.
Iets over je hond, iets over je leven.
Ja, precies. Ja, ik had toen mijn hond nog niet, maar ja.
Oh, nee.
Maar inderdaad gewoon van, ja, we willen wat meer van jou zien. Nou, prima. Maar met mijn iPhone gaan vloggen. En mijn vriend zover gekregen dat hij dan wel één keer zo'n vlog voor me zou willen editen.
Oh ja.
En dat is wel, weet je, dat is natuurlijk wel veel meer een dingetje dan, weet je, al die andere video's nam ik gewoon in één take op. Dus dat was echt
een kinder afsnijden. Titeltje erbij en klaar.
Ja. Dus dat was dan nooit zoveel editwerk. Maar ja, van een vlog weet je dat het wel veel editwerk is als je dat een beetje goed wil doen. En
ja.
Nou, we zijn allebei perfectionistisch en ik wil eigenlijk niet naar mezelf kijken. Inmiddels kan ik dat wel beter aan, maar toen vond ik het echt vreselijk.
Ja, ja. En hij moest het editen dus. Is hij handig? Is hij,
Ja, hij helpt me wel met meer technische zaken. Maar het goed, dus die vlog gemaakt. En dat geëdit en online gegooid. En toen gaf hij me met kerst de DJI Osmo Pocket. Dus een mini cameraatje die wel 4K feed met zo'n gimbal erin. En dus waar je DJI ook wel van kent.
Ja,
precies. En als jij één keer een vlog hebt gemaakt, dan blijf je dat echt wel doen.
Ja.
Nou, en dat is dus ook wel wat ik ben blijven doen. Toen heb ik alleen wel een editor gezocht. Nou, die stopte er op een gegeven moment mee. Nou, nu heb ik een andere editor waar ik eigenlijk nog veel blijer mee ben.
Oh, leuk.
Die dus mijn juridisch inhoudelijke video's edit en ook wekelijks, dus mijn vlog edit. En dat probeert dan ook te verbeteren. En daar zit ik dus nu ook al. Dat doe ik dus ook al meer dan 2 jaar.
Top. Hey, je hebt dus zeg maar een hele inhoudelijke vlog. En je hebt zeg maar meer een lifestyle vlog.
Ja. Ja, dus ik laat. Het is één zijn korte video's van de zeg maar 5 minuten over juridische onderwerpen. Ja. En de andere zijn vlogs over mij als ondernemer en inderdaad Tommy de kantoorhond.
Ja.
En dan laat ik gewoon meer zien hoe mijn week eruit ziet. En praat ik over wat ondernemers struggles. En zo af en toe wat persoonlijke dingen daar.
Ik wou zeggen, die zag ik ook wel voorbij komen. Ook wel persoonlijke dingen.
Ja, weet je, ik ben ondernemer. Die persoonlijke dingen die horen er ook bij. Kijk, in het weekend vlog ik nooit zoveel, maar dingen die eigenlijk dus onder kantoortijd gebeuren.
Ja.
En in die zin persoonlijk zijn, die zitten daar dus ook in. Of andere dingen die me bezighouden. Ik ga echt niet heel continu praten over politiek of zo. Maar je hebt toen het Capitol bestormd werd. Dat heb ik natuurlijk ook heel eventjes nog opgenomen en daar
wat van iets van, ja.
Gezegd en gevonden en ook in mijn vlog even gezegd dat ik vind dat er een hek om onze eigen lavendelsnuiver heen moet en zo.
precies, gewoon wel een beetje scherp.
Ja, het moet ook wel leuk zijn om naar te kijken. En het is wel gewoon, weet je, in die zin mag mijn mening daar wel in zitten.
Ja.
Maar ik heb geen behoefte om er nou een heel politiek gebeuren van te maken weer. Dus dat is altijd een beetje, waar ligt de grens? Wat vertel je wel, wat vertel je niet? Hè? Wanneer wordt het te persoonlijk? En wanneer zorgt het juist gewoon voor een leuk inkijkje in iemands leven? Ik bedoel, ik ben geen influencer of zo. Nee, en mensen volgen mij dan ook weer niet alleen maar om wie ik ben.
Nee, merk je, kijk je goed naar wat werkt en wat minder goed werkt en pas je daar je video's ook op aan?
De juridisch inhoudelijke zeker wel.
Ja.
Dan kijk ik ook echt weer in mijn Google Analytics van, waar heb ik misschien ooit over geblogd, maar waar ik nog geen video over heb. En dan maak ik daar bijvoorbeeld ook nog een video over. Of gewoon onderwerpen waar ik ook meer mensen op aan wil trekken. Maak ik daar weer een video over. Ik moet mezelf soms wel inhouden om niet alleen maar te kijken naar wat goed werkt en daar dan een video over te maken.
Is dat verleidelijk?
Want het zijn niet per se. Ja, weet je, ik kan natuurlijk nu van alles vertellen over corona en hoe slecht veel van die noodverordeningen steeds in elkaar zaten. En weet ik het wat. En dan zal ik heel veel views op krijgen.
Zeker.
Maar dat is helemaal niet waar ik me continu mee bezig wil houden. Ik heb nu genoeg klanten die daarmee zitten. En dan gaat het ook meer over de contracten en over of het wel of geen overmacht is en over wel of niet geannuleerd mag worden, et cetera. Dus ik heb er sowieso al mee te maken, maar daar wil ik me niet op focussen. Dus dat waar ik niet per se opdrachten op binnen wil halen, daar moet ik wel voor zorgen dat ik daar dan niet te veel content over maak, want anders dan schiet het de verkeerde kant op.
Ja, want je zei ergens, ik zag ergens dat je in je video zei van Volgens mij ging je trouwen toen. Zo van, ja, sorry dat mijn contentstrategie zo goed werkt. Niet allemaal tegelijk mijn mailen graag. Kan het iets minder?
Ja. Nou ja, dat probleem heb ik nog steeds wel. Ja,
ja dus, nee, dus het werkt gewoon goed.
Echt. Ja, ik ben nu echt alleen vooral de hele tijd aan het denken, hoe kan ik een filter inbouwen dat iedereen die nog niet de zoekbalk zijn zoekwoorden heeft ingetikt op mijn site, dat ik ze toch zover krijg om dat wel te doen. Of ja. Weet je wel, dat ze niet een mailtje sturen met iets van, ik denk, had nou even gezocht, dan had je het antwoord gehad.
Ja, misschien heb je wel een e-boekje erover of zo, heb je er wel al iets
ja,
over?
Ja. Ja, weet je, en als ik ze dan even iets kan verkopen, is dat nog wel best of zo. Maar nou ja, weet je, dat is het enige nadeel ook van in de media komen. Dat mensen dan zo ook weer opbellen met, oh ja, ik heb je daar en daar gezien. En trouwens, ik heb nog een vraag. Kun je me even vertellen, nou ja, hoe dit en dit en dit en dat zit? Ja, ja nee, ja, sorry. Weet je, dat houdt op een gegeven moment echt wel op. Ik help wel graag, maar ja, ik heb niet heel veel tijd over of zo.
Nee. Kijk je ook altijd, want je zegt, ik kijk eigenlijk naar wat dan mijn werk is, wat mijn klanten zijn, en ik pas mijn video daarop aan, want dan past zeg maar de aanwas goed bij wat ik maak en wat ik kan.
En wat ik wil.
En wat je wil, ja. Is het belangrijk om daar heel erg op te focussen? Want misschien wil je, je had natuurlijk ook kunnen zeggen, ik wil een bedrijf of ik wil een kantoor van 100 man uiteindelijk uit de grond stampen. Maar dat is niet wat je wil, als ik het zo
kijk. Nee, ik heb werknemers gehad. En als er iets is waar ik doodongelukkig van word en waardoor ik bijna in een tweede burn-out ben beland, dan is dat het.
Ja.
Ik ben gewoon geen manager. En weet je, dan kunnen 80.000 business coaches zeggen dat je geen ondernemer bent als je niet een team hebt. En weet je wel, niet manager bent en uiteindelijk aandeelhouder wordt en eigenlijk geen zak meer met je hele freaking bedrijf te maken wil hebben, maar zodat je het gewoon lekker koud kunt verkopen. Ja, dan ben ik maar geen ondernemer, jongens. Prima. Nee, dus kijk, in theorie zal het met het werk wat ik nu aantrek helemaal niet een probleem hoeven zijn om uiteindelijk een kantoor met 100 man te krijgen.
Nee.
Maar ik vind kwaliteit heel belangrijk. En dat is echt, echt heel lastig. Mijn lat ligt zo vreselijk hoog. Dat ook als je weet dat je werknemers daar altijd onder zullen zitten, dat gewoon niet gaat.
Nee.
Dus ja, dan maar niet. Maar dan probeer ik dus wel andere oplossingen te verzinnen, zodat ik toch een hoop mensen wel kan helpen.
Ja, want jou, je wil die kwaliteit leveren. En eigenlijk, wat je eigenlijk dus wil, is een hele kleine groep mensen waarbij je misschien wel op je tenen kan lopen, ook qua werk, zeg maar. Dat je echt heel leuk juridische uitdagingen elke keer krijgt met een heel klein clubje eigenlijk.
Ja. Kijk, weet je, een van mijn filters voor klanten is mijn tarief geweest.
Ja.
Ik ben gewoon dat tarief maar gaan verhogen, omdat ik anders veel te vaak ja kreeg op een offerte. Ik denk, die gaat niet goed, want die kan ik niet meer aan. En dan moet ik weer meer mensen gaan aannemen, waarvan ik dan weer niet tevreden ben over de kwaliteit. En weet je, ik bedoel, ik heb zelfs een keer iemand gehad die gewoon, weet je, een goede masteropleiding had gedaan. Op zich, weet je, redelijke cijfers had. Hmm. En die ook echt eens wat over auteursrecht zou moeten weten. En die daar zat. En dat ik zei, oké, maar wat is nou het verschil tussen een licentie en een gewone overeenkomst en algemene voorwaarden. En hij kon het me niet uitleggen. Maar hij was ook niet bereid om het uit te gaan zoeken.
Nee.
Nou, even met gewoon boeken op tafel gesmeten een dag later. Dus van, hier staat het in.
Ja,
weet je?
Ik
wil om 2:00 vanmiddag weten wat het verschil is tussen een overeenkomst en algemene voorwaarden. Ja, nou ja. Dus die dat was er binnen zijn proeftijd al uit.
Ja, maar toen merkte je dus dat je het niet lastig is.
Ja. Nou ja, ze laat dan maar zitten. Dus prima, dan heb ik niet zoveel klanten. Maar dan zijn het wel klanten met leuke opdrachten die ik zelf uit kan zoeken. En ook eventueel dus nog de tijd heb om in mijn eigen tijd, zeg maar, ergens even juridisch in te duiken. Omdat ik dus heel vaak gewoon vaste prijzen hanteer. En dus niet altijd een uurtarief. Dus ja, dat betekent ook wel eens dat ik eigen tijd erin steek om toch nog net even verder te zoeken en toch nog net even ergens in te duiken. Ondanks dat ik dat niet gefactureerd kan krijgen. Maar ja, dan heb ik wel een leuke werkdag gehad.
Ja, dat is het belangrijkste uiteindelijk. Ja. Dat je een beetje leuk leven, een beetje geld verdienen en vooral gelukkig zijn.
Weet je, ik bedoel, als je het mij zou vragen, dan zou ik de hele dag jurisprudentie aan het lezen zijn en blogposts aan het tikken zijn.
Ja, ja. Hey, en is die video nou echt het fundament vandaag de dag? Want ik zag dat jouw blogs ook wel weer met die video's te maken hebben tegenwoordig.
Ja, ik combineer dat dus heel erg. Ja. Omdat dat natuurlijk ook gewoon tijd bespaart. Weet je, iedereen die dan op mijn website terechtkomt, die kan tenminste ook kiezen of ze de video kijken of de blogpost lezen of dat allebei doen.
Ja.
Want op zich zijn zeg maar de views op YouTube niet gigantisch. Weet je wel, dat zijn misschien een paar honderd mensen per video. En daar houdt het mee op. Wat me dat vooral heeft opgeleverd zijn grotere klanten, de overheid als klant. Echt mensen die willen weten hoe ik praat, wie ik ben, hoe ik overkom. Die echt ook mij willen hebben en niet maar gewoon de juridische oplossing en denken, nou, ik ga naar dat kantoor toe. Mm-hmm. Maar de blogs hebben qua views, zit ik op een ruime 30.000 unieke bezoekers per maand.
Zo.
Dat waren er meer toen ik meer blogde, hoor. Maar het is al gezakt. Maar nu is het, maar hier is het op zich wel stabiel op. Dus daar trek ik ook echt nog veel mensen op aan. Dus mijn blogs doen het uiteindelijk voor Google, zeg maar, nog steeds wel beter dan mijn video's. Ja. Maar het trekt ook echt andere mensen aan.
Ja, je merkt dat je
altijd wel dubbel blijft doen.
Je merkt dat je tijdens die video's de kwaliteit van je publiek hebt vergroot eigenlijk. En van je klanten bedoel ik.
Ja.
Dat is daardoor toegenomen. Ja,
zeker.
Ja. Dus je moet ook helemaal niet meer views willen uiteindelijk, toch?
Nee, dat hoeft niet per se. Nee, ik zeg altijd bij de views, het zijn er niet veel, maar de conversie is fantastisch.
Ja, precies.
En wat het een beetje is dat ik voor met mijn blogpost kan ik veel makkelijker ergens op inhaken en even alles uit mijn handen laten vallen, bij wijze van spreken. En snel nog een blogpost tikken.
Ja,
een video. Ik kan op zich wel snel een video maken, maar omdat ik het niet meer zelf edit, duurt het wat langer voordat dat online staat.
Is altijd wat
of ik moet het toch zelf gaan editen, maar dan is het weer niet consistent met hoe het er normaal gesproken uitziet. Of ik moet mijn editor lief aankijken en kijken of
ik het
door wil doen. Maar ja, dan is dat weer duurder. Dus dat is. Ik zou nooit mijn blog volledig verlaten.
Nee. Is jouw. Je hebt ook een nieuwsbrief. Welke rol speelt die in, zeg maar, in het spectrum van media? Is dat voor de vaste klanten misschien? Of,
Ja, nee, dat is vooral om het contact te houden. Ja. Die waren vroeger een stuk informatiever. En daar ben ik wel een klein beetje van afgestapt.
Ja.
Want de conversie op mijn nieuwsbrief is niet per se heel hoog. Webcamcovers, als ik die erin noem, dan krijg ik altijd een stuk of 8 of 10 bestellingen voor webcamcovers de dag daarna.
Ja. Maar
verder eigenlijk niet. Maar ik krijg wel veel reacties dat mensen het leuk vinden om het te lezen. Dus dat is eigenlijk meer om die binding te houden met mensen die misschien niet continu mijn blogs lezen en dat niet in de gaten houden. Niet meer zien wat ik post op social media vanwege het algoritme of omdat ze zelf social media niet zo erg gebruiken. Mm-hmm. En om op die manier dat contact een beetje te houden. En ik meld daar ook altijd weer in dat er een nieuwe blogpost is. Dus dan hebben ze dat linkje daar naartoe voor alsnog de inhoud. Zodat mensen een beetje op de hoogte blijven van wat ik doe, wat ik bied, wat ik kan, wat ik weet, waarvoor ze bij mij terecht kunnen. Dus dat is echt. Je moet het misschien een beetje zien als een soort een wekelijkse borrel of zo, of een wekelijkse kopje koffie met iedereen die dat met mij zou willen drinken, zeg maar, dat idee.
Ja, dat is het, ja.
Het is gezellig.
Ja, gezellig. Ja,
gezellig, maar een klein beetje nuttig.
Ja, is dat je per medium doe je het een of ander. Je denkt wel allemaal over dat soort dingen na. Wat is dan de functie, hè? Dus je doet niet zomaar iets. Kan je mij eens vertellen hoe je dat doet? Ga je dan zitten van, dan pak je een soort blaadje van, oh, dit doe ik daarom, dit doe ik daarom? Of gaat het heel veel op gevoel?
Ik werd door mijn vriend een keer keihard uitgelachen omdat ik op de computer een mapje met marketingstrategie had aangemaakt.
Ja.
Ja, maar jij hebt helemaal geen strategie. Ik plan helemaal niks. Daar ben ik zo slecht in.
Ja.
Dat is ook waarom er niet altijd keurig een nieuwsbrief elke week de deur uitgaat en niet altijd keurig op dinsdag zoals de planning is. En mijn blogpost niet altijd voor 12 uur online staat. Et cetera. Dus dat zit eigenlijk wel heel erg in mijn hoofd. Hmm. Dus vooral een soort van, oké, weet je, Twitter, nou dat is nou niet, dat vind ik een leuk medium en dat is goed om daar contact met mensen te hebben. Maar vooral omdat mensen weten dat ik daar ben en anderen naar mij door kunnen sturen. En heel erg gewoon dat via via ook een beetje dat, oh, ik ken nog wel iemand, meer dat, nou ja, zoals je anders vrienden of zo zou hebben. Ja. En het kan heel handig zijn voor contact met journalisten.
Ja, dat heb ik.
Dus in die zin is Twitter voor mij niet zo, zet ik niet commercieel in, maar ook in die zin ook veel meer voor mijn eigen lol en nou ja, gewoon voor een beetje netwerk, zeg maar.
Ja.
Nou ja, weet je, met LinkedIn zou ik veel meer moeten doen. Want daar kan ik veel meer uithalen. Maar daar zitten ook heel veel andere juristen die heel graag willen zeiken. En dat vind ik heel irritant. Want die zien dan hoe ik iets probeer toegankelijk op te schrijven. Ja. En dan krijg je, ja maar, bla bla bla. En ja, daar heb ik het niet over. Ik kan nu niet een heel boek publiceren op LinkedIn. Weet je wel, maar ik heb dan zo geen zin om een soort semi-juridisch inhoudelijke discussie met andere juristen te hebben die zo erg niet nodig is.
Nee.
Dat me altijd een beetje tegenhoudt om daar ook echt te publiceren.
Kost alleen
maar. Nou, Facebook ben ik echt helemaal klaar mee. Dus dat heb ik nog om daar mijn wekelijkse video's, dus de inhoudelijke video en de vlog, ja, op te pushen, zeg maar. Dus ik publiceer hem daar nog wel. Maar dat is puur omdat ik dus in Google zie dat ik daar nog verkeer uithaal.
Oh ja.
En dat een grote bron is. Maar niet omdat ik dat nou een leuk medium vind. Hè. Vroeger zat ik daar nog wel in Facebookgroepen, omdat dat dan ook nog hielp. Maar ja, daar haal ik gewoon niet mijn ideale klant meer uit. Dus dat doe ik niet meer. En dan zit ik dus wel relatief veel op Instagram, omdat ik dat gewoon leuk vind. Ja. Daar is het, dat is bij toeval ontstaan hoor, omdat mensen daar ook naar mij gingen verwijzen. Terwijl ik dat helemaal in het begin veel meer als een persoonlijk social medium gebruikte.
Ja.
En door die verwijzingen dacht ik, oh wacht even, dit kan ik dus ook best zakelijk inzetten. Ondanks dat ik eigenlijk helemaal niet echt visuele content heb. Toen niet in elk geval. En nu is het, kun je natuurlijk quotes plaatsen en dat soort dingen. Mag je er teksten plaatsen, maar dat... Ja, het was in het begin van Instagram natuurlijk helemaal niet. Nee. Dus dat is eigenlijk een beetje, hè, Instagram is wat dat betreft, qua social media mijn hoofdkanaal. LinkedIn moet ik wat meer mee doen. Twitter doe ik eigenlijk heel erg voor mezelf. En een beetje, nou ja, het zakelijke deel van nog een beetje netwerk. Ja, Facebook hangt er nog een beetje bij.
En ondertussen denk je natuurlijk inderdaad, waar we het net over hadden, steeds na over... hoe de inhoud samenvalt met het aantal klanten wat naar je toe komt. Of met de kwaliteit van de klanten uiteindelijk. Want het aantal is niet zo belangrijk, hoor ik net.
Vooral die kwaliteit van de klanten. En dan moet ik me soms ook echt wel inhouden om dus niet tips te gaan geven of iets te melden waarbij ik de verkeerde klanten aantrek.
Dat heeft met elkaar te maken, inderdaad.
Ja, enorm. Ja. Kijk, als ik nu toch weer iets ga zeggen over wat ik, weet ik veel, onhandig vind aan bepaalde algemene voorwaarden. Of hoe webwinkels iets niet goed regelen. Of wat daar niet aan klopt. Of, weet je, opdrachten voor algemene voorwaarden krijg ik toch wel binnen. Maar ik wil niet dat ik de hele week alleen maar daarmee bezig zou zijn.
Nee.
Dus dan moet ik daar eigenlijk ook niet te veel over vertellen.
Nee, dat werkt ook zo samen. Ja,
de inbreuk op auteursrecht vind ik rete interessant. Ja. Maar ja, weet je, ik wil eigenlijk niet continu alleen maar zaken binnenkrijgen waarmee ik moet gaan procederen. Want ik vind een stukje onderhandelen nog wel leuk. Maar tegen de tijd dat die dagvaarding de deur uit moet, ben ik er eigenlijk al wel weer klaar mee. dan heb je inhoudelijk alles al uitgezocht.
Ja.
Eigenlijk heb je al het inhoudelijke werk al lang gedaan. En dan moet het nog een keer even in zo'n dagvaarding. Ja, dat wordt dan bijna administratie, zeg maar. Even heel overdreven gezegd.
Merk je ook dat het prettig is op een of andere manier als mensen jouw persoonlijkheid leuk vinden in combinatie met jouw zakelijke toewijding?
Ja.
Zeg maar.
Ja. Ik bedoel, er zijn mensen die echt naar mij toe komen omdat ik mezelf kutjurist noem.
Ja, maar dat kan ik me namelijk voorstellen. Want je zit toch altijd even met jou een paar uur voor tegen een uurtarief te kletsen. En als dat een saai gesprek is, dan zien mensen er misschien wel vanaf. En nu denken ze van, hey, Charlotte, leuk. we praten ook niet over het leven.
Mensen weten dat ze bij mij in een hoodie naar kantoor kunnen komen als ze graag hier het gesprek willen hebben, zeg maar.
Ja,
dat is een beetje het idee. Ja, nee, dus daar trek ik zeker mensen op aan. En ik stoot daar ook hartstikke mensen mee af. Ja, en dan krijg ik soms van die christelijke organisaties als klant. En dan denk ik, hoe kan dit? Weet je, hebben jullie dit wel gezien?
Hebben jullie de kutjurist shirt wel gezien?
Of zijn jullie, ja, dan denk ik altijd, oh, moet me nu wel even gedragen. dan komt mijn opvoeding opeens weer naar boven. Gedraag je, Lot. Oh ja, oké, ja, mama.
Hey, en dan de volgende keer is het toch een beetje extra schelden, omdat je ze niet wil hebben eigenlijk.
Ja, nou ja, kijk, zolang ze maar niet van mij verwachten dat ik ga bidden of iets weet van de Bijbel of zo, dan is er niet zo heel veel aan de hand.
Nee.
Als maar juridisch inhoudelijk blijft. En nou ja, goed, ik probeer me dan wel een beetje in te houden. Ik probeer dan wel iets beter op mijn woorden te letten of zo. Maar ja. Ja, verder, als het gewoon een juridisch inhoudelijk leuke opdracht is, vind ik het prima.
Ja. Hey, waar ik nog even richting het slot benieuwd naar was. Als je terugkijkt, hè, heb je een hele hoop goed gedaan natuurlijk. Ook fases doorgegaan dat je denkt van, nou, ik heb fouten gemaakt en mezelf verbeterd. Als nu zeg maar, een collega-jurist hier ook mee aan de slag gaat, wat zou je dan adviseren? Of in een andere sector, zeg maar. Want jij hebt natuurlijk misschien wel, je was vrij origineel en een van de eerste en zo. Dat heeft wel je voordeel gewerkt natuurlijk ook.
Ja, nou ja, en dat, weet je, er zijn echt een paar dingen die denk ik heel belangrijk zijn. Dat is vooral gaan doen en niet maar blijven uitstellen omdat je het beter wil of het nog anders moet of dat je daarom maar niet publiceert of zo.
Strategie 2020.
Ja, weet je, het is vooral, weet je, ook niet te bang zijn voor de kritiek of zo. Hè? Dat heel veel mensen van, ja, nee, maar dan staat er zo meteen een foutje in. Ja, als er een foutje in staat, dan verbeter je dat foutje weer. Weet je, klaar. Ik heb niet nog iemand die bij mij mijn teksten doorleest. Dat doe ik zelf niet eens. Dus ja, die gaan ook wel eens online. En dat er een tikfout in staat of dat er een woord ontbreekt.
Ja,
dat is allemaal niet zo tof en niet zo fantastisch en niet zo perfect. Maar anders gaat het niet online. Dus, met een beetje geluk zijn er dan mensen die zo vriendelijk zijn om het niet openbaar te zeggen, maar even een DM'tje te sturen.
Ja, dat
en dan verbeter ik het weer snel. Dus doen is, vind ik echt een hele belangrijke. En niet dat je kwaliteit daaronder zou moeten gaan leiden per se. Maar je moet ook niet zo perfectionistisch zijn. Je zegt, ja, maar de kwaliteit moet goed zijn. Dus dan publiceer ik maar één keer per jaar.
Ja.
En ik denk dat je dat heel veel mensen te veel naar mogelijke concurrenten kijken.
Ja.
En dat ze daardoor mensen te veel na gaan doen. Omdat ze dan denken, oh, maar dat is wat werkt, dus dan ga ik dat ook doen. Maar dan ben je dus niet meer onderscheidend.
Nee,
dus ik zou vooral kijken naar wat concurrenten doen om daar wel wat van te leren. En verder juist naar andere sectoren kijken en hoe zij het doen en het juist op je eigen manier aanpakken.
Ja,
en dus
niet
een ander proberen te kopiëren. Want dan verlies je.
Nee, het moet meer bij jezelf passen dan bij anderen uiteindelijk.
Ja. Ja, en dus ook niet te veel proberen vast te houden aan wat dus zou moeten of zo.
Nee.
Er zijn juist heel veel klanten die heel graag persoonlijk contact hebben met een dienstverlener. Om het in elk geval even daarop toe te spitsen.
Ja.
Dus ook als dat een groter kantoor is, ja, dan vinden ze het heel fijn om wel steeds bij dezelfde persoon terug te kunnen komen als ze daar prettig door geholpen zijn.
Ja.
Die persoonlijkheid mag daar best een klein beetje in doorschemeren.
Ja.
En dat het dus niet een of ander afstandelijk, zakelijk iets wordt. Dus als er een bepaalde cultuur ergens heerst, dan mag dat best doorschemeren in die content.
Ja. Dus lekker inderdaad jezelf blijven. En, waar we het net over hadden, voor jou heeft dat ook altijd geholpen, zeg maar. Dat mensen gewoon jou een leuk mens vinden.
Juist. Ja. 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 Ja, kijk, en in het begin was het dus zo zakelijk en zo afstandelijk. Maar nou ja, die blogposts staan nog wel online. Nou ja, het is niet te lezen, joh. Nee. Het is echt niet te doen.
Nee. Is dat ook wel een tip trouwens? Dat je jezelf, je bent altijd wel elke keer, oh, dat werkt wel, dat werkt niet. En weer door en verbeteren of zo, weet je wel? Je moet wel elke keer weer wat werkt.
Ja. Ja, maar ja, zo werkt dat toch met alles.
Ja, en dat is ook zo.
Nou ja, zoek online maar eens op. Of nee, volgens mij hebben ze ook allemaal van die testjes voor of zo. Of ook bij van die teambuilding dingen. En dat je dan ziet dat kinderen soms ergens veel beter in zijn. Omdat die maar gewoon wat uitproberen. En als het niet werkt, proberen ze gewoon weer wat anders. Terwijl we als volwassenen alles maar volledig proberen uit te denken. En dan pas wat gaan doen en dat het dan alsnog mislukt. Ja, nee, dus soms mag je ook best wel gewoon proberen. En als het mislukt, dan stop je daarmee. En dan ga je weer wat anders doen. En als het dus wel werkt en het gaat wel goed. Oké, nou ja, dan hou je dat dus vast. En dan ga je daar meer van doen.
Ja,
want het is ook heel simpel. Hè? Het is allemaal boerenverstand, hoor, dit.
Ja, meneer, want dat hoorde ik jou in het begin van ons gesprek zeggen van, nou ja, ik las wel wat van die boeken en dan nam ik wel wat in mee, maar meer de soort rode draad of zo. Niet zozeer dat je denkt van, nou, bladzijde 27, de vier punten om je video's te verbeteren. Zo. Dat soort adviezen, dat zou...
Ja, ik lees ze wel, ja. Maar dat uitvoeren kost het toch wel heel veel werk.
Ja,
nee,
ja.
Weet je wat het is? Dat is ook, ik weet ook echt wel waar ik nog heel veel dingen kan verbeteren. Mm. Mijn marketing is echt niet perfect. Mijn content is echt niet perfect. En daar ben ik me ook echt wel bewust van. Maar de vraag is soms ook een beetje hoeveel tijd en moeite en eventueel frustratie ga je erin stoppen om dat kleine beetje te verbeteren? En hoeveel levert dat je dan nog op?
Ja.
Want ik heb ook wel eens een keer een video van 6 minuten. Ja, ze kunnen eigenlijk beter 3,5 minuut zijn. Of 3:50 of zo.
Ja.
Dus dan ga ik over mijn eigen grens van die 5 minuten heen. Ga ik dan die video opnieuw maken? Ja, echt niet.
Nee. En er is vast ergens in Amerika een perfecte talkshow met 4 gasten te bedenken die er heel gelikt uitzien. Waarbij je denkt, nou ja, als het er zo wordt, dan is dat ook gaaf. Maar ja, je moet ook wel realistisch blijven natuurlijk.
Ja, precies. Dus alles is echt een beetje wat heel simpel. Hè? Zoals alles werkt. Wat zijn de kosten en de baten?
Ja.
Kijk, als ik direct mijn geld zou kunnen verdienen met die video's of met die blogposts of zoiets dagelijks, ja, dan zou ik daar veel meer moeite in stoppen. Ja. Maar nu zijn ze vooral de marketing, de aantrekkingskracht om vervolgens iets anders te kunnen verkopen. Ja, en daar werkt het perfect voor. Sterker nog, als dat opeens heel veel beter zou worden, dan krijg ik misschien wel veel te veel klanten en kan ik het allemaal niet meer aan. Ik bedoel, dat kan ik nu eigenlijk al niet. Soms denk ik ook wel eens, ik moet stoppen met de hele marketing, want het is te veel. Ja. Ik krijg er te veel klanten op binnen. Maar ja, ik vind die marketing dan weer veel te leuk. Dus dan blijf ik het toch weer doen. Dat is eigenlijk helemaal niet handig. Dus dat is een beetje, als ik het nu dus nog beter zou doen, dan krijg ik alleen maar meer klanten en ik hoef helemaal niet meer klanten.
Nee,
alsjeblieft niet, weet je. Nee, doe met jou in deze podcast waarschijnlijk ook helemaal niet handig. Kost me nu tijd, krijg ik misschien ook wel meer klanten door, weet je.
Nee, maar we zijn toch zo'n beetje klaar. Wil even zeggen van, klanten hoeven niet te bellen. Zullen we dat even
bijzetten? Nee, mij niet bellen.
Nee, niet bellen.
Nee, hoe zegt Martien Meiland? Mij niet bellen.
Nee, doe maar niet.
Nee. Weet je, koop een boek, koop een training. Nee, je mag mijn hele store leeg kopen.
Dat is wel een goeie, ja. Dat is een goede t-shirt. Zijn er t-shirts nog?
Ja, maar daar verdien ik niks aan.
Oh nee, dat moet je niet hebben. Koop gewoon een e-book. Gewoon allemaal.
Ja. Ja.
Ja. Ja, dat is een goede tip. Goede slotwoorden, zou ik willen zeggen. Ja, toch?
Ja, precies.
Ik dank jou voor je uitgebreide verhaal.
Alsjeblieft.
En geniet van de dag nog.
Yes, zelfde.